Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Goed was het zeker niet, maar Ajax won in Nijmegen wel. En dat was de eerste uitoverwinning van het seizoen. En langzaam maar zeker komt de top 5 van de stand in zicht. Het gaat niet goed, maar het gaat. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We gaan het hebben over NEC Ajax en nog wat meer dingen. Gaan we doen in trio-bezetting. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Ik heb aan tafel Bademba Barry van Ajax Showtime.
Goedemorgen.
En Job van Kempen, paroolverslaggever.
Goedemorgen.
Goedemorgen Job. Jullie waren allebei in Nijmegen, hè?
Ja.
En
ja.
Job, wat me meteen vanochtend in de krant opviel in het Parool. Jij hebt Lasse Schöne gesproken.
Ja, die was... Ik dacht, eigenlijk is Lasse Schöne toch een beetje Ajax-ziet, dacht ik.
Ja, nou ja.
Ja,
ja echt. Ja, volkomen.
Dat vindt hij zelf ook wel.
Ja. Heb je nog tegen hem gezegd dat hij naar de kapper moet met dat rare peroxide haar, dat weer heel snel weg moet?
Ja, ik denk dat het niet meer gaat veranderen. Volgens mij is zijn moeder kapster of zo. Dus hij vindt het geestig om met de kappers in de weer te zijn. En hij houdt van mode ook, vertelde hij. Van de kledingbranche.
Ja.
Dus dit is een beetje, ligt een beetje in elkaars verlengde. Ik was wel nieuwsgierig of hij in zijn hoofd heeft dat hij ook nog een keer terugkomt naar Ajax. Hij heeft dat een keer gezegd namelijk, al was het maar als fan. Hij woont nog in de buurt hier ook. Hij vertelde gisteren dat hij niet geïnteresseerd is in een functie als trainer. Ook niet als jeugdtrainer. Want het leek me wel iemand die als jeugdtrainer meerwaarde zou kunnen hebben. Maar dat zag hij zelf niet zo zitten. Maar hij... Het zou mij niet verbazen als de club ook nog een keer bij hem uitkomt voor dat klasje. Hè, om oud-voetballers ook in bestuurlijke zin op te leiden voor Ajax.
Ja, ja.
Omdat hij toch wel...
Dat vind ik ook wel wat voor hem eigenlijk, ja.
Ja.
Dat een beetje zo dat hij een of andere innovatieve social media hipster wordt of zo.
Zoiets. Ja. En daar heeft hij in ieder geval de uiterlijke kenmerken van, zou ik maar zeggen.
Met pasveer, met knotje zo.
Ja, ja. Maar hij houdt wel, bedoel, hij is de mooiste de carrière dagen en hij houdt wel van Ajax. En hij zei ook wel, dat vond ik ook wel grappig, dat het Ajax 5-6 weken geleden op bezoek had moeten komen in Nijmegen. En dat was voor NEC een stuk beter geweest. Omdat ze nu onder Van Schip gewoon toch wel op en krabbelen zijn.
Ja, ja. Dus complimentje voor Van het Schip.
Ja.
Van Lasse.
Ja.
Oké. Okay. Je sprak hem na de wedstrijd,
ja,
hè?
Klopt.
Had hij dan gewoon over de wedstrijd wat te zeggen?
Nou, dat hij gehoopt had op een puntje. Wat volgens mij wel een goede samenvatting was. Ze hadden geen recht op een puntje. Ajax was niet goed. Maar Ajax heeft wel gewoon verdiend gewonnen daar.
Ja. Ja. Ik zat gisteren te kijken, Bademba. En ik vond helemaal niks, die wedstrijd. Maar ik schat in dat ik daar te negatief over was. Leg jij mij eens uit waarom dat te negatief was?
Grappig, ik had misschien wel een beetje hetzelfde als jij, maar dan donderdag naar Marseille. Daar waren bij Brani was volgens mij iedereen ook wel gematigd positief, maar ik blijf er toch met een beetje een negatief gevoel over hangen. Ik vond gisteren eigenlijk...
We komen er nooit uit. Dat is echt, het wordt echt, ja, nou ja.
Eigenlijk wat Job ook zegt, ja, we zeiden het ook in de rust tegen elkaar. Het is niet geweldig, maar het is ook niet heel slecht. Het is oké. Okay. En het past denk ik in die zin ook wel in het beeld van dit seizoen. Je bent dramatisch begonnen. En ja, je gaat nou eenmaal niet van dramatisch naar heel goed in één keer. Dat is een proces, je moet bouwen. En daar is Ajax nu mee bezig. En je merkt wel dat in de organisatie, in de afspraken, de onderlinge afstanden, dat het daarin beter komt te staan. Dit zijn wedstrijden, nou, het is niet voor niets dat Schöne dat zegt. Hè? 5-6 weken geleden had je Ajax misschien moeten treffen als NEC. 5-6 weken geleden had je dit soort wedstrijden waarschijnlijk verloren. Want dan was de aanval met het ene bezig geweest. En op het middenveld hadden ze bij wijze van spreken 80 meter gehad om te bespelen. Achterin hadden waarschijnlijk dan de backs allebei niet in positie gestaan, waardoor de centrale verdedigers aan hun lot waren overgelaten. En je zag dat dat tegen NEC gewoon een stuk beter stond.
Ja.
En dan liep het allemaal nog niet super vloeiend.
Was het voor jouw gevoel een safety first opstelling? Zo van niet te veel weggeven, organisatie en dan misschien maar niet te spectaculair?
Ik weet niet of dat de intentie geweest is. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk vanuit een goede organisatie kun je wel het best gaan bouwen.
Ja.
Je kunt denk ik zeker in deze fase van het seizoen beter met 2-1 dan met 5-4 winnen, bij wijze van spreken. Dus in die zin is Ajax op de goede weg.
Ja. Nou, I stand corrected. Oké, zo slecht was het niet. En ben natuurlijk blij met de 3 punten.
Je moet ook een beetje scorebordjournalistiek doen. Hè? Je hebt die wedstrijd gewonnen. Dat is belangrijk.
Ja. Helder. Dat is het belangrijkste. Zeggen we altijd.
Volgens mij is het niet te onderschatten hoe belangrijk het voor die spelers is dat ze winnen. Je moet een reetje. En ook al daarom was ik nogal aan het einde van de wedstrijd wel enthousiast over deze wedstrijd. Omdat ze hem winnen. Ja. Kijk, uit bij Almere City speel je uiteindelijk nog gelijk. Win je hem gewoon.
Van het schip had het over karakter.
Ja.
Ja.
En dat is in het opkrabbelen is dat heel belangrijk. En ze spelen nog PEC. Zwolle krijgen ze thuis nog. Ze krijgen nog Sparta krijgen ze ook nog thuis. Ja, dat als je gewoon een reetje maakt tot aan de winterstop. Ja. Nou,
even die paar minuten bij RKC goed doorkomen. Ja. Dan wordt er alweer een grote stap gezet. In die zin is de ploeg goed bezig.
Het proces.
Het proces gaat, ja. Nee, maar ik vraag dat zouden ze behoudend aan deze wedstrijd zijn begonnen? Zo van
ik geloof het niet.
Stevigheid eerst. Ook omdat er natuurlijk een beetje een trauma aan het sluimeren was voor die uitwedstrijden. Ik realiseerde me dat eigenlijk amper. Ja. Er is wel van Ludo Gorets gewonnen in Bulgarije. Mm-hmm. Maar verder is de vorige uitzegen, die dateert van meer dan een half jaar geleden. Eind vorig seizoen.
Ja.
Dus dan denk je van misschien uit de boel maar een beetje dichtspijkeren. Maar dat was niet de intentie.
Nee,
wat
mij betreft niet. Nee, als je naar de opstelling kijkt. Als je gaat dichtspijkeren, dan zet je niet Marta daar neer volgens mij. Dan zet je eerder Sosa neer. Hè? Alhoewel,
ja.
Er ook wel eens wat ruimte zit tussen de planken. Als je met Sosa gaat dichtspijkeren.
Ja, de plankengod.
Ja. Nee, maar ze gingen niet verdedigen. Ze speelden wel om te winnen.
En het was gewoon slecht in de eerste helft.
Het was
saai.
Het was een beetje saai, ja.
Ja.
Ik kreeg in de eerste helft wel nog een mooie actie van Berghuis. Dat was de eerste helft.
Ja.
En vlak daarvoor die kopbal van Brobbey. Ook een aanval over rechts. Mm-hmm. Ze deden heel veel over rechts. Die Sillissen nog eruit trekt. Voorzet guy. Nou, dat waren misschien wel een beetje de hoogtepunten. Maar het was niet heel sprankelend, maar...
En NEC heel duidelijk wat Lasse al zei voor een puntje. Want die hadden duidelijk ook niet zoveel ambitie naar voren.
Nee, als ik de trainer van NEC was, had ik Tafsan die rechtsbuiten had ik er eerder ingezet. Want die viel enorm goed in.
Ja, en gewoon meer gedurfd ook. Want dan denk je van tegen dit Ajax, ik zou toch lef tonen. En dat deed NEC eigenlijk niet echt, hè?
Nee, heel behoudend zelfs. Ja. Met baas Huurling van Ajax, die eigenlijk linksback is, die op linksbuiten stond. Dan vraag ik me eigenlijk af waarom. Ik had zelf als NEC-trainer misschien wel voor Hansen op linksbuiten gekozen. Zeker als je ziet dat Guy toch weer tegen Marseille zo worstelde met zijn vorm. Denk ik dat een technische speler, een handige speler als Hansen, die kan het Guy echt heel lastig maken. Nou had hij tegen Marta natuurlijk ook een back die niet bepaald uitblinkt in het verdedigen en vooral aan de bal goed is. Maar ik denk dat Hansen zichzelf meer thuis voelt op linksbuiten, dus... Ja, dat is in die zin ook wel een gemiste kans voor NEC geweest.
Ja, had meer in gezeten. Nee, ik probeer dan even te duiden waarom ik gisteren zo negatief was over die wedstrijd. Want ik vond er echt geen ruk aan.
Had je goed geslapen?
Misschien zat het daar ook een beetje in. Nee, maar ik denk dat het ook mee te maken had dat ik hoopte dat Ajax na deze weken met Van het Schip en na het opkrabbel, de opkrabbelweken, dat ze nu eens een keer echt een beetje los zouden komen in zo'n wedstrijd tegen een bescheiden tegenstander.
Dat duurt nog even, denk ik.
En dat het toch weer moeilijk was allemaal. En een beetje langzaam, een beetje traag, een beetje voorzichtig. In mijn vriendengroep gingen al appjes over en weer dat het wel leek op 6 mei 1990, hè, toen Ajax kampioen werd in Nijmegen en daar met een salonremise zich ervan afmaakte. Ja, ja, ja. Speelde ze alleen maar in weer. Ja. Het lijkt 6 mei 1990 wel. En in die vibe zat ik een beetje in de eerste helft, eerlijk gezegd.
Ajax is trouwens nog eens kampioen geworden. Hè?
In Nijmegen,
Nijmegen. Met Mido en zo.
2002.
Ja.
Met het gescheurde shirt van Kivu. Ja. En de hoofdtulband bebloed van Jan van Halst.
Ja.
Et cetera, et cetera. Ja. En een goal van Andy van der Meijden ook. Ja. Even over de wijzigingen in de opstelling, Bademba, ten opzichte van Marseille. Bijvoorbeeld de terugkeer van Linsson in de basis en zo.
Ja.
Plausibele keuzes allemaal?
Ja, en ik moet ook zeggen dat... Ja, ik vond het tegen Marseille, snapte ik niet zo goed dat Linsson en Marta eruit gingen. Wat Job net ook al zegt. Sosa, Marta, de grootste kritiek op hem is natuurlijk... Het is niet echt een verdediger. Klopt absoluut. Maar die jongen heeft voor de wedstrijd in Marseille 3 keer in de basis gestaan... 3 keer een voldoende gescoord. Nou, noem mij een andere linksback die dit seizoen 3 wedstrijden op rij een voldoende gescoord heeft in Ajax 1.
Mm-hmm, ja.
Ja, ik kan hem niet noemen. Dan denk ik, geef zo'n jongen ook tegen Marseille gewoon vertrouwen. Want op basis waarvan, behalve ervaring, krijgt Sosa eigenlijk de voorkeur daar op zo'n moment. En hetzelfde denk ik met zo'n Forbes. Want die kreeg uiteindelijk in Marseille de voorkeur boven Linsson. Waardoor Berghuis naar 10 ging. Snap ik dat je Berghuis graag op het middenveld wil hebben. Want dat zag je ook tegen Marseille. Dat ging goed. Dat zag je ook tegen NEC. Na rust wisselde Berghuis en Linsson een tijdje van positie. Waardoor Linsson op rechts buiten uitkwam. Berghuis op 10. Dat was ook Ajax' beste fase. Daar ontstaat uiteindelijk met Berghuis op het middenveld ook die 1-0 uit.
Ja.
Alleen, ja, ik denk, wat heeft een Forbes in Ajax 1 laten zien ten opzichte van een Linsson? Dan had ik toch voor Linsson gekozen. En ik vind ook dat Van Schip nu gewoon vast moet houden aan de jongens. Ook tegen Athene thuis over 1,5 week. Geef de jongens in ieder geval tot de winterstop maar gewoon het vertrouwen.
Helder punt.
Want ze doen het in principe prima. Vond Marta gisteren zijn minste wedstrijd.
In ieder geval niet minder dan wat er anders voor ze in de plaats komt.
Nee, precies.
Ja, ja. Volledig mee eens. Job, jij wilde over Berghuis praten.
Ja, die speelde goed.
Ja.
Ja,
want hij is veel besproken de laatste tijd op positieve en negatieve manier.
Ja, die rode kaart.
De rode kaart in Marseille.
Ja.
Dat is al een hele verbetering ten opzichte van de eerste maanden van het seizoen waarin hij eigenlijk helemaal niet besproken werd. Dat was een beetje onzichtbaar.
Ja.
Nu doet hij van zich spreken. Dat kun je op verschillende manieren in ieder geval stellen.
Ja, klopt. Ik denk dat hij heel erg profiteert van het feit dat Ajax anders is gaan voetballen. Dat zei hij gisteren zelf ook, dat hij met veel meer beweging om zich heen heeft hij veel meer aan het inzicht dat hij heeft. En hij komt beter tot zijn recht als het team beter draait ook. Ik bedoel, het is niet een speler die een team op sleeptouw kan nemen. Dat is ook heel moeilijk om dat in je eentje te doen. Maar als een team beter functioneert, kan hij wel een glansrijkere rol daarin krijgen. Dat zie je nou ook.
Ja, dat die passes mooi worden.
Die passes mooi, maar ook die 2-0 bijvoorbeeld, die kon daar erin gooien. Hè?
Ja.
Hij sneakt even weg aan de rechterkant, legt met zijn rechterbeen die bal terug. Forbes ook stijflings, legt die bal met zijn rechterbeen erin. Het zijn wel slimmigheidjes allemaal. En hij speelde goed. Hij was zowel in het pasen als ook in het passeren. Hij maakte een hele goede indruk.
Ja. Jij was hier vrijdag niet, toen we Marseille-Ajax nabespraken.
Ja.
Toen was men hier aan tafel hard voor Berghuis.
Ja.
Over de dwaasheid van zijn rode kaart.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja,
ik vond het wat hardvochtig, persoonlijk. Maar
je vond het geen rode kaart?
Nou ja, nee, maar ook het oordeel over wat hij deed. Het was natuurlijk niet nodig om daar aan de zijlijn die tackle in te zetten. Maar ik vond het ook weer niet een moment van totale kortsluiting of zo.
Nee, dat had ik ook niet. Maar het was niet slim. Je hoopt wel dat een speler met zijn leeftijd snapt dat hij dat op dat moment daar beter niet kan doen.
Ja, ja.
Het is niet dat hij daarmee misschien in één keer als een... krediet verspeeld heeft, dat ook niet. Maar het is niet dim. Het is niet slim. Hij moet dat linkerbeen dan niet. Hij maakt een tackle met rechts en daarna gooit hij zijn linkerheup erbij en dan maak je een soort schaar. Of een,
Dat moet je niet doen.
Ja.
Als je dat linkerbeen gewoon alleen met je rechterbeen tackelt, dan is het ook prima.
Ja, ik denk dat voor Berghuis in het algemeen gewoon geldt. En dat gaf hij gisteren zelf eigenlijk ook weer toe bij ESPN. Heeft hij meerdere keren in de voorbereiding gezegd. Is zowel qua kwaliteit als qua persoonlijkheid, is Berghuis gewoon niet de leider van dit team. Hij kan enorm toegevoegde waarde zijn. Zowel met zijn ervaring ten opzichte van de jonge jongens. Het praten daarmee, begeleiden daarvan, helpen daarvan. Alleen hij is niet qua persoonlijkheid het type dat opstaat, zijn mond opentrekt, schreeuwt in de kleedkamer, bij wijze van spreken. En ik denk ook in voetballend opzicht dat dat opgaat. Hij, als het goed gaat, dan blinkt hij vaak uit. Is hij vaak een van de spelers waar hij het meest van geniet. Gaat het minder, heeft de ploeg het zwaarder, dan is hij niet snel een speler die zich daaraan onttrekt en die als een van de weinigen wel goed staat te voetballen.
Ja. En, Job, dat, zie jij dat ook zo?
Ja, een beetje wel, ja.
Ja?
Ja, dus hij... als het team slecht is, trekt hij de anderen niet mee omhoog. Maar als het team een beetje omhoog aan het gaan is, kan hij anderen wel nog beter maken. Dus hij dan trekt hij het niveau wel omhoog. En als het heel slecht gaat, vind ik niet dat hij... Maar goed, hij eindigde gisteren wel met de aanvoerdersband ook, hè?
Ja, absoluut. Maar
ik vind hem eigenlijk wel misschien dat het is een beetje in het land der blinden is één oog koning. Ja. Maar ik vind hem in deze Ajax-groep, geloof ik wel, de enige die nog min of meer in aanmerking zou kunnen komen om aanvoerder genoemd te worden.
Ja.
Meer dan Bergwijn.
Had Ten Hag niet een keer tegen hem gezegd, toen hij naar Ajax kwam, we gaan je halen, maar je hebt soms momenten van kortsluiting, wil ik hier niet zien. Misschien moet Van Schip dat nog een keer herhalen. Hè, nogmaals, het was niet echt een moment van kortsluiting, maar het was wel onvolwassen wat hij deed.
Ja, ja.
Nou, en ik denk dat je gewoon een oog mee zin, dat zegt Berghuis zelf ook, behoefte hebt aan leiders in het elftal. Behoefte hebben dat Berghuis en Bergwijn is 26, dat de enige twee jongens waren gisteren in de basis die ouder waren dan 22. Dat zegt eigenlijk alles.
Ja, is eigenlijk wel mooi, toch?
Ergens is het mooi, maar zeker als je team zich in zo'n fase begeeft, zo'n seizoen waarin zeker de eerste 2-3 maanden alles fout gaat, heb je gewoon behoefte aan jongens die ervaring hebben, jongens die doorgewinterd zijn, die zo'n van de jonge jongens als een Guy en Tahirovic, die duidelijk niet alleen op het veld, maar ook gewoon mentaal nog worstelen. Arm om de schouder slaan, eventjes bij de hand pakken. Die jongens op sleeptouw nemen.
Ja.
En dat heb je gewoon te weinig.
Ja, en vooral de bal opeisen en dan er volgens iets goeds mee doen. Dat is het vooral. Daarom was Van der Boom in mijn ogen heel geschikt om Ajax hieruit te halen. Die willen de bal hebben.
Ja.
En Berghuis is niet het type dat altijd de bal wil hebben, ook als het heel slecht gaat. Dat is een beetje zo... En Van der Boom had het...
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik vind dat hij vaak toch wel de bal wil hebben. Ja. Maar ja.
Ja.
Nou, het ligt ook aan de positie waar hij staat. Kijk, hij heeft dit seizoen natuurlijk heel veel als rechtsbuiten gespeeld. Meer dan tot nu toe bij Ajax. En dan komt hij gewoon veel minder in een positie waarin hij snel de bal wil hebben. En dan laat hij zich wel uitzakken en dan zakt hij wel het middenveld in. Maar dan heb je weer het probleem dat er op rechtsbuiten niemand is. Waardoor hij er eigenlijk te weinig een goed vervolg aan kan geven.
Ja. Het was wel zo'n wedstrijd waarin ik me op een gegeven moment expliciet realiseerde. Die tendens zie je al wat langer, maar gisteren zag ik het ineens zo dat die 12 van Mislint had eigenlijk volledig buiten beeld aan het raken zijn bijna. Ja. Er stond Ramai en Guy en voor de rest was het allemaal toekomst, zeg maar.
En Tahirovic.
Tahirovic.
Ja. En Fox kwam nog in.
Die kwam erin, maar dat was. Ik realiseerde me dit voordat hij erin kwam. Echt wel behoorlijk. Het is weer echt een elftal van de toekomst aan het worden. En dan met hoofdletters geschreven van het sportcomplex de toekomst.
Ja, absoluut. En je ziet het nu ook. Jaden Banel mocht tegen Marseille invallen zijn debuut maken. Nu weer. Dat is een jongen die vanuit Jong Ajax doorgekomen is. Qua puur talent is dat niet de naam waar iedereen het al jaren over heeft. Maar dat is iets wat ik ook al eerder schreef dit seizoen. Hij kan op iedere positie voorin uit de voeten, maar heeft voornamelijk als rechtsbuiten gespeeld. En ja, nog niemand heeft echt voldaan op die positie. Dus is het een positie die open ligt? En in die zin vind ik het dan ook niet gek dat zeker nu Gods geblesseerd is, dat hij daar zijn kansjes krijgt.
Ja, ja. Hij zit er al lang een beetje zo tegenaan, regelmatig.
Klopt, hij heeft een paar keer ook al bij de wedstrijdselectie gezeten. Ja. Ook onder, ik weet niet of het onder Schreuder al was, maar zeker onder Heitinga heeft hij er 1 of 2 keer bij gezeten. Begin dit seizoen ook al 1 of 2 keer onder Stijn. Dus het is iets wat inderdaad al een beetje in de lucht hing. En ja, hoeverre het echt een vaste waarde voor Ajax 1 gaat worden. Bij Marta zag ik het eigenlijk ook niet aankomen, dus je weet het nooit. Maar het is zeker leuk en ook wel deels logisch voor die jongen dat hij nu een beetje zijn kansjes en minuutjes krijgt.
Ja, ja. In de tweede helft hebben we die fase gezien waarin Ajax even tamelijk goed was. Dat was ook de fase waarin de doelpunten vielen. Er waren meer kansen. Akpom deze keer niet met zijn eerste balcontact raakt, maar hij rost hem heel hoog over. Een heel grote kans. De doelpunten van Ajax vallen dan. En dan zien we in de slotfase eigenlijk een wedstrijd die volkomen binnen leek, toch nog eventjes met een tegendoelpunt een krasje oplopen. Wat kunnen we over dat doelpunt zeggen, Bademba? Hoe vond jij dat Ramai er daar uitzag bijvoorbeeld?
Nou, het begint natuurlijk bij Marta. Dat is al 1000 keer gezegd. Het is geen echte verdediger. Mm-hmm. Hij laat zich daar te makkelijk passeren. Dan moet je kijken naar, moeten Forbes en Taylor daar niet meer doen? Of Forbes aansluiten of Taylor rugdekking geven? Want die stond eigenlijk niemand te dekken in de 16. Feit is dan wel dat Tafsan superveel ruimte heeft. Die kan doorlopen. Eigenlijk een soort van actie zoals Berghuis in de eerste helft. Tafsan doet alles perfect. Die schiet hem keihard via de paal binnen. Waardoor het, zeg maar, Ramai zo moeilijk mogelijk maakt. Alleen ik denk wel dat Ramai daar ook wel iets meer had mogen doen. Dat zag je ook wel een beetje aan de reactie van Hato achteraf. Die leek ook een beetje naar Ramai te kijken van, had wel wat meer gemogen. Ik zeg niet dat hij hem had moeten hebben. Maar ik denk wel dat hij er beter uit had kunnen zien daar.
Ja. Ja. Kreeg Ajax het nou eigenlijk nog moeilijk naar die goal? Nee, ook weer niet echt, toch?
Ik heb geen andere grote kansen gezien. Het was wel dat ze in de verdediging moesten, maar ja, dit was niet een hele grote kans. Ze konden redelijk goed met die druk omgaan.
Ja, ja.
Wat ze veelbelovend voor de wedstrijd tegen RKC, waarin het veldbeeld waarschijnlijk ook terug te zien zal zijn.
Ja. We moeten het misschien nog even over Brobbey hebben. Hè?
Ja, die was goed.
De rol, echt goed. Hang- en sleepwerk. Een fantastische voorbereiding voor het eerste doelpunt.
Ja.
Die Linsson er uiteindelijk in mag lopen. Maar alle felicitaties gingen eigenlijk naar Brobbey. Dat tellen we op bij de 2 fantastische goals die hij maakte in Marseille.
Ja.
Die heeft een belangrijke week, beleeft hij.
Ja, klopt. En die deed eigenlijk alles waarvan gezegd werd dat hij het niet kon.
Ja, nou ja.
Afronden, subtiel zijn, blijven staan ook. Nee, die deed het geweldig. Met name die goals in Marseille, die waren echt heel goed.
Ja.
Wegdraaien en dan zeg maar die bal meenemen en dan met je rechterbeen nog een keer meenemen en dan met links afronden. Hard op weg, of die is bezig om in een heel slecht seizoen van Ajax een steeds betere spits te worden. En dat doet hij met verve, moet ik zeggen.
Ja, ja. En drukt dat nu ook echt in harde cijfers uit. Hij blijft fysiek. Hoe zat het met zijn wissel? Dat was natuurlijk, je zag hem op dat moment liever niet het team verlaten, maar had dat te maken met overbelasting en het wat er meestal speelt rond hem?
Nou, dat vroeg ik hem en hij zei heel duidelijk nee. Had nergens last van verder.
Zat niet in het rood.
Nee, en hij is ook gewoon een stuk fitter dit seizoen. Ik zat voor de grap eventjes te kijken. Hij heeft voor dit seizoen in Ajax 1 4 wedstrijden de 90 minuten volgemaakt.
Ja, dat was altijd echt het probleem bij hem.
Dat is dan sinds hij heeft zijn debuut gemaakt eind 2020. Dus dat is 2,5 jaar, zeg maar. Min dat halfjaartje dan in Leipzig. Dat hij wedstrijden heeft kunnen spelen in Ajax 1, maar 4 keer de 90 minuten volgemaakt. Dit seizoen staat de teller op 10.
Ja.
Dus
ja.
Hij is echt veel fitter. En dat zei hij ook op de persconferentie achteraf toen ik hem daarna vroeg. Hij zei met Alessandro Schoenmaker, de conditietrainer van Ajax. Door Ten Hag gehaald overigens. Dus mogen we Erik Ten Hag ook nog even bedanken.
Bedankt Erik.
Maar daar heeft hij gewoon in de voorbereiding keihard mee gewerkt. En dat werpt nu zijn vruchten af.
Ja.
En daar was hij ook echt, nou, hij noemde meerdere keren, bloemetjes mogen naar Alessandro Schoenmaker.
Ja, jammerlijke bijkomstigheid van deze informatie is wel dat ik dan dus die wissel niet snap.
Ja. Brobbey zelf leek hem denk ik ook niet helemaal te begrijpen.
Hij heeft last gehad van een spierblessure in zijn bovenbeen. En als je terugkomt van een blessure, dan moet je de volume van het De inspanning, moet je iets terugbrengen. Anders wordt het risico groter dat je opnieuw geblesseerd raakt.
Ja.
Heb ik me laten influisteren door een inspanningsfysioloog.
Oké.
Daar zit logica achter. Misschien ook wel. Bobby kan dat natuurlijk in principe ook wel. Maar het stond op een gegeven moment 0-1. En je weet dat NEC wat meer gaat komen. Dan heb je misschien ook wel wat meer aan een Akpom die net iets meer counterspits is. Die kans die hij kreeg ook vlak voor tijd nog op aangeven van
ja,
Forbes.
Ja.
Dat is iets meer het spel dat je dan gaat spelen. En dan kan ik me voorstellen dat je vindt dat je meer aan Ekpom hebt dan aan een Brobbey.
Ja, dus in dat licht kunnen we de komst van Ekpom en Forbes in die ploeg verklaren in die fase. Goed. 1-2 winst bij NEC in Nijmegen. Heel belangrijk voor Ajax. En dus niet zo slecht als ik gisteren dacht. Laten we het even over Marijn Beuker hebben. De nieuwe, wat dan gaat heten, directeur voetbal van Ajax. Zijn komst was al een tijdje min of meer aangekondigd en bevestigd. Maar werd kort voor het weekend, op donderdag geloof ik, officieel. Wat is dat voor man en wat heeft Ajax in huis gehaald? Wat betekent dit voor de organisatie? Laten we eens beginnen bij Job. Jij schreef over hem in het Parool.
Ja, ik heb...
Kijk naar de show notes, daar zetten we dat stuk nog even bij. Kan je het nog even lezen?
Het is een self-made voetbalman. Iemand die zelf nooit op een heel hoog niveau gevoetbald heeft, maar wel zeer geïnteresseerd was. En hij wilde vanaf jonge leeftijd al graag technisch directeur worden.
Wordt hij nu niet, want hij wordt directeur voetbal.
Ja, maar het is eigenlijk gaat die functie in twee knippen. Dus ja. Je hebt iemand die zich bezighoudt met hoe moet Ajax voetballen? Hoe moet de jeugd van Ajax voetballen? Hoe kun je de jeugd van Ajax zo laten voetballen, zodat je zo min mogelijk spelers hoeft te kopen? Dus hoe sluit eerste elftal en opleiding bij elkaar aan? Dat is ook een onderdeel van het technisch directeurschap. Een ander onderdeel is spelers kopen. En hoe je ze koopt, nou, we hebben misschien dat gezien dat dat ook nog wel een vak is. Het aankopen van spelers, dus het opmaken van transfers, het voorbereiden van transfers, dat gaat hij niet doen. Dus daar komt een transferman voor. En hij is echt, hij gaat over het
voetbal.
Komt
hij ervoor of is dat iets wat bij bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar kan blijven liggen?
Want het
wordt dus technisch directeur, de transferman, dat wordt dus een wat minder machtige functie dan het in de persoon van Mislint dat was,
ja,
in elk geval.
Ja,
en
ja,
dat lijkt me ook een heldere beleidskeuze in dat opzicht.
Ja, goed te verdedigen met het over het verleden, zou ik zeggen. Ja, nee, dat klopt. Maar dat wordt uit elkaar, dat wordt Huntelaar is thuis. Nou, ik weet ook niet of die voldoende ervaring heeft om dat helemaal goed te doen.
Ja, ja.
Maar dat wordt wel uit elkaar getrokken, ja.
Maar dus een functie, Bademba, waar veel meer ook het kijken naar jeugd bij hoort.
Ja, en de voetbalvisie eigenlijk. Als ik Beuker zijn visie, ik heb daar een beetje op ingelezen, goed begrepen heb, is het dat hij als directeur voetbalzaken, hoe je dat precies wil noemen, vooral verantwoordelijk gaat zijn voor het technische beleid. Hoe moet de club Ajax op technisch niveau gerund worden? En inderdaad, welke speler trek je dan aan? En welke spelers passen daarbij? En wie is haalbaar, et cetera? Hoeveel moet het kosten? Dat is dan iets wat meer het grondwerk is. En dat laat hij dan inderdaad over aan iemand die daarvoor gespecialiseerd is. Zij het Huntelaar, zij het iemand anders die daarvoor extern wordt gehaald.
Ja, ja.
En dat is iets waar, ik kan me nog herinneren dat Van der Sar, toen hij nog algemeen directeur was, begin dit jaar volgens mij bij Rondo zat. Waar hij toen ook al een beetje op hintte dat Ajax daarmee bezig was. Met het opsplitsen van die directeur voetbalzakenrol. Dat is met Mislintat dat niet helemaal gelukt natuurlijk. Maar
dat is een mooie eufemisme wel. Ja, ja.
Maar het is natuurlijk wel zo dat een van de grootste kritiekpunten al voor de komst van Mislintat dat was natuurlijk dat Overmars eigenlijk alles in zijn eentje deed, niet heel erg communicatief was. Graag dingen via WhatsApp deed, dus niet veel bijhield en dergelijke. En je ziet dat eigenlijk zodra hij wegviel, misschien dat heeft er een potje van gemaakt, maar Huntelaar en Hamstra, die het samen met Van der Sar de zomer daarvoor voor het zeggen hadden, ja, daarvan is natuurlijk ook niet iedere aankoop geslaagd om er eventjes politiek correct uit te drukken.
Ja, hier zie je dus eigenlijk een jarenlange worsteling van de club om uit te vogelen hoe die structuur precies moet zijn.
Ja.
Want de aanstelling van Mislintat was weer een reactie op het feit dat in de zomer daarvoor Schreuder een te zware inspraak had. En dat ook uitbesteden aan zijn zaakwaarnemer gedeeltelijk. Ja. Dus dat een trainer zo nadrukkelijk mocht meepraten over wie er moest komen, dat moest niet nog eens.
Ja.
Dat leidde tot de structuur met Mislintat als spin in het web.
Ja.
En daar is dit dan weer een reactie op. Dus die zoektocht blijft.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de komst van Beuker ook een antwoord is op de periode Overmars. Omdat Overmars, als je de technisch directeurschap in tweeën split, Overmars was niet bezig met hoe er op de toekomst gevoetbald moest worden.
Nee.
Overmars was bezig met goede spelers kopen, maar die had niet een heel uitgestippeld, uitgekiend en uitgedokterd beleid voor de jeugd in samenspraak met het eerste elftal. Dat was daar lag zijn interesse en zijn kracht ook niet. Dus hij was eigenlijk gewoon puur die handelsman.
Deeltjesmaker.
Ja, de deeltjesmaker. En dat deed hij heel goed.
Ja.
Met Beuker komt er iemand die meer over de voetbalvisie als geheel gaat. Hij heeft een keer, toen hij bij AZ werkte, daar heeft hij dat in de praktijk gebracht. En daar is hij ook in aanraking gekomen met Louis van Gaal. En zo is hij bij Ajax terechtgekomen. Heeft hij gezegd in 2017 tegen de New York Times, wij zijn het Apple van de voetbalindustrie. Dus innovatief, vernieuwend en met een andere kijk op de zaken.
Ja, sexy vormgeving.
Sexy vormgeving, ja. Het klinkt heel goed allemaal natuurlijk.
Ja.
En dat zal hij bij Ajax ook gaan proberen. Nou, hij heeft ook wel eens nadrukkelijk buiten het voetbal gekeken om spelers beter te maken. Hij is bij de luchtverkeersleiding is hier gaan kijken hoe mensen die inkomen en vertrekkende vliegtuigen goed moeten gaan begeleiden. Hoe je onder zulke hoge druk altijd de goede keuzes moet maken. Bijvoorbeeld, hij heeft ook met mensen van de wielrenploeg Jumbo gesproken. Hij legt het ook een beetje buiten het voetbal. Omdat hij denkt dat je op die manier ook betere voetballers kunt krijgen. Door te gaan kijken hoe je spelers sneller goede keuzes kunt laten maken in het veld.
Ja.
Dat is niet helemaal nieuw ook. Ajax doet dat zelf ook al. En wat Beuker doet, heeft hij ook al niet allemaal zelf verzonnen. Want er zijn ook andere mensen bij AZ die zich daar nadrukkelijk ook mee bezighouden.
Ja.
Maar goed, hij heeft dat wel verenigd.
Ik denk dat het bijna iedere Ajax ziet als een muziek in de oren zal klinken. Dit, hè? Dat de belangrijkste technische man, de directeur voetbal, dat die veel meer gericht zal zijn op wat er op de toekomst gebeurt dan dat in de voorbije jaren geweest is. Deze aanstelling draagt ook nadrukkelijk het stempel van Louis van Gaal.
Ja.
Je zou het een onderdeel kunnen noemen van de Van Gaal-revolutie die aan de gang is.
Ja.
Dat is ook een heel helder geval. Weten wij eigenlijk waarom deze man na AZ bij een hele kleine club is gaan werken?
Ja, omdat hij...
Was het ook weer? Welke was het?
Queen's Park.
Ja. Dus niet Queen's Park Rangers, maar nog kleiner, Queen's Park.
Ja, omdat hij heeft een contract getekend voor 10 jaar volgens mij.
Ja.
Dus ik denk dat hij voor ogen had om zijn visie in de jeugd al toe te passen op die club. En met die visie en zelf opgeleide spelers door te dringen naar de top van het Schotse voetbal. En kijken hoe je werkt. Dus volgens mij is dat de reden geweest.
Zo'n langjarig project, iets kleins groot maken. Ja, dat wilde hij.
Dat wilde
staat me wel aan, eerlijk gezegd.
Nou ja, dat is het eigenlijk.
Gaat hij nu bij Ajax ook?
Dat past natuurlijk wel bij Ajax.
Ja.
Inhakend op de actualiteit en wat we ook eerder bespraken. Kijk, van Schip is dat eigenlijk ook al aan het doen. Hè? Die is ook al meer de toekomst. Barnel erbij zit, dat Magda erbij zit. Dat is meer hoe Ajax het eigenlijk altijd gedaan heeft.
Ja, ja. We benoemden het net al even. Het vizier gaat echt op de toekomst.
Ja, Beuker is bij Queen's Park ook best wel bezig geweest met de jeugd daar al. Wat ik las dus bijvoorbeeld is dat daar nu een 16-jarige keeper onder de lat staat. Al een tijdje. En in de jongere jeugd, zeg maar de onder 12 tot en met de onder 15, boekt hij dus schijnbaar al best goede resultaten. Dat ze bijvoorbeeld jeugdteams van Manchester City, nou, daar is bizar veel geld in gepompt in de jeugdopleiding daar zo. Maar daar boeken ze dus ook blijkbaar goede resultaten tegen. Nou, heb ik het allemaal uit secundaire bronnen. Ik kan niet zeggen dat ik zelf expert ben in de jeugdopleiding van Queen's Park.
Ja.
Maar ja, het is wel positief. En ik denk dat het zeker positief is met het oog op niet alleen de doorstroom, maar ook de contracten van de jeugd. Als je kijkt naar Jong Ajax bijvoorbeeld nu. Hij is nu geblesseerd, Missooi. Maar een van de grootste talenten, een van de jongens die het best gedaan heeft tot nu toe dit seizoen, is Missooi. die jongen zijn contact loopt af aan het eind van dit seizoen. En die jongen zegt zelf, nou, ik wil een plan van Ajax. Ik wil perspectief op speeltijd in het eerste elftal.
En dat loopt moeizaam.
Dat loopt moeizaam. Maar wat er dus ook in het verleden gebeurt, dus bij het tekenen van zijn eerste contract, schijnen dus een hoop beloftes en dergelijke te zijn gedaan over wanneer hij zijn debuut zou mogen maken en over hoe snel hij door zou stromen en dergelijke. En daarna is dat dus schijnbaar volledig verwaarloosd. Dus hoe die gesprekken liepen met jeugdspelers, zag natuurlijk eerder ook al met een Gravenberg die uiteindelijk met nog 1 jaar contract de deur uitliep, die op een enorm salaris zat, waarbij ook fouten zijn gemaakt, dingen werden verkondigd in de pers die uiteindelijk niet bleken te kloppen. Ik had bij Overmars op momenten, zeker in latere jaren, sowieso wel een beetje het idee dat er te veel, zeg maar, de visie was op welke grote speler gaan we nu binnenhalen, hè? Na een Blind, na een Tadić, welke klapper kun je
meer maken. Werd ook in die tijd al wel gezegd door criticasters.
Ja, en toch iets te weinig naar wie heb je nu rondlopen en wie wordt de volgende Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, noem ze op.
Ja. Het voelt in alles als herijking. Een beetje de blik weer terugbrengen naar de toekomst. Je hebt zelf het bruggetje al een beetje geslagen, Bademba. Je bent jong Ajax-watcher bij Ajax Showtime. Dus vertel over jong Ajax. Hoe gaat het daar? 3-3 tegen Den Bosch, zag ik.
Ja.
Was het wat?
Nou, het was best een aparte wedstrijd. Want eigenlijk zat er lange tijd niks in. Wat je dit seizoen ziet bij jong Ajax is eigenlijk een beetje hetzelfde als Ajax 1. Hele slechte start gehad van het seizoen. Vooral achterin lag het toen regelmatig volledig open. Nou, dat is nu eigenlijk steeds meer aan het verbeteren. En belangrijk onderdeel daarvan is Kaplan, die erbij gekomen is.
Ja.
En je merkt eigenlijk aan alles bij die jongen dat hij gewoon te goed is voor dit niveau. En dan is het logisch dat hij hier eerst speelt, zijn minuten maken. Van Schip zei gisteren ook op de persconferentie.
Wat fijn nieuws, toch? Ik bedoel, bij Kaplan hadden we allemaal een beetje al het gevoel van die zien we nooit meer terug, zeg maar.
Ja, absoluut. En maar hij doet het ook echt goed. Hij doet het echt goed bij jong Ajax. En kijk, de reden dat ze hem daar nu neerzetten, Van Schip zei het ook, hij heeft 1 jaar lang niet gespeeld. Die jongen heeft vanaf zijn eerste dag in Amsterdam zo'n beetje in de ziekenboel gezeten. En iedere keer een terugval gehad, et cetera. Dus die is zich nu gewoon langzaam aan het optrainen. Is nu wedstrijdritme aan het opdoen. En ze willen hem volgens mij ook eerst gewoon 1 keer de 90 minuten in ieder geval minimaal mee laten
dat
spelen
heeft hij
bij
nog
jong
niet
Ajax.
Gedaan bij jong Ajax? Nee. Okay.
Het is tot nu toe maximaal 1 uur geweest iedere keer.
Ja.
Nou was het vrijdag. Was volgens mij de bedoeling eigenlijk dat hij iets meer zou spelen. Maar erg koud, kunstgras uit bij Den Bosch. En zeker met zijn blessureverleden snap ik dat ze hem iets eerder naar de kant hebben
gehaald. Voorzichtig. Zie wat er met Mika Gods gebeurd is daar.
Precies, die is daar erg vervelend geblesseerd geraakt. Vooral vervelend voor hem, omdat het bij Ajax toch op de flanken niet altijd even goed loopt. En hij bij jong Ajax juist bezig was aan een goede reeks. Steeds beslissender werd ook. Dus extra zuur voor die jongen dat hij juist nu geblesseerd raakt.
Maar over die, sorry dat je ontbreekt, over Kaplan. Als die goed bezig is, dan kan die Avila wel weg, toch?
Ja, als je heel kort door de bocht bent, misschien wel. Alleen ik denk dat Kaplan, die zal er sowieso voor de winterstop, zal die niet bij Ajax 1 aansluiten nog. Daarna gaan ze hem denk ik rustig brengen.
Misschien mee naar Cadiz in de winterstop. Het trainingskamp.
Dat denk ik wel. Als
dat
hij
zal gebeuren, denk ik.
Als hij alles bij jong Ajax gewoon goed doorloopt, dan zal hij daar ongetwijfeld aansluiten. Zijn kansen krijgen ook. Maar ik denk Avila zou ik nog niet af willen schrijven. Die heeft ook bij Antwerpen heeft hij echt 1.5 jaar moeten gedijen. Dat ze daar ook een beetje het idee hadden van wie of wat hebben we nu weer in huis gehaald. En die is toen in de tweede seizoenshelft is hij in het elftal gekomen en is er nooit meer uitgedwenen. En ook wel echt een belangrijk onderdeel, niet cruciaal. Hè? Het is niet, hij was niet de sterspeler, maar wel gewoon een belangrijk onderdeel geweest van dat elftal dat kampioen werd daar uiteindelijk.
Okay.
Dus ik zou Avila nog niet volledig af willen schrijven, maar dat hij het lastig gaat krijgen, zeker als centrale verdediger met Hato en zo meteen ook Kaplan als concurrenten, dat lijkt me zeker.
We moeten afronden. Woensdag speelt Ajax nog 6 minuten plus wat blessuretijd in Waalwijk. Als daar de winst wordt binnengehaald, de voorsprong over de finish wordt getild, dan gaat Ajax naar de 6e plek.
Moeten we nog wedden ergens om of niet? Of
gaan ze... Ja.
Misschien waar Ajax staat in de winterstop. Want AZ, die moet natuurlijk ook nog, die gaan nu tegen NEC. Die doen dat met een 2-1 achterstand met nog iets van 4 of 5 minuten te spelen.
Die gaan dat niet redden.
En als je wint van RKC, dan sta je ineens 9 punten achter Twente.
Nou, ik heb toen Ajax 17e, 18e stond, heb ik gezegd Ajax gaat 6e worden. Ik ben daar nu, durf ik het volgende stapje aan. Ik denk dat Ajax bij de winterstop 5e staat. Dat er dan Go Ahead Eagles en Sparta voorbij zijn.
En op het einde van het seizoen?
4e. Nee, gewoon derde. Gewoon derde.
Derde voorronde Champions League.
Voorronde Champions League, dan is de boel. En jullie, wat denken jullie? Even bij de winterstop eerst.
Winterstop denk ik 5 ook. En ja? Ik sluit me eigenlijk bij aan. Ik denk 5 winterstop.
5e, derde.
En derde.
Job.
Hey, ik denk 4e op het einde van het seizoen. En de winterstop 6e, 5e. Maar ik denk niet dat ze de volgende Champions League gaan halen.
Oké. Komen we op terug. Dit onthouden we tot het einde van het seizoen. De techniek van deze prachtige podcast is in handen van Vienna School. De productie in handen van Josien Wolthuizen. Ik dank jou, Job van Kempen, voor het komen.
Jo, graag
naar de Johan Cruijffzaal. Bardem Babari, dank je wel voor het komen. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani. Tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!